Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om weer deze ochtend in jullie midden te zijn. We gaan deze ochtend een start maken met de Efezebrief. In overleg met de broeders hier heb ik besloten dat ik, is de bedoeling, dat ik met jullie heel de Efezebrief ga behandelen. Dat gaan we niet deze ochtend doen, heel de Efezebrief. Dan zitten we hier meer dan een dag. Dat gaan jullie niet halen, dat ga ik niet halen. Dus dat is geen goed idee. Ik heb een aantal maanden terug, heb ik op een bijbelschool heb ik een week les mogen geven, ook over de Efezebrief. Dus in 12 lessen hebben we toen heel de Efezebrief door bestudeerd, besproken. Dat is geweldig mooi. Nou, wij hebben hier geen week de tijd om dat te doen, dus we gaan dat verspreiden over zondagen. Dus het is de bedoeling dat ik dit jaar nog, voor maar 3 keer, nog dat zal verder zal gaan met de Efezebrief. Dus ik denk dat het wel misschien 2 jaar vat voordat we met elkaar heel de brief hebben doorbestudeerd en gelezen. Het is prachtig, ik weet niet of je voor jezelf dat wel vaker doet, om een heel Bijbelboek door te lezen. Of het nou een Oud-Testamentisch boek is of een Nieuw-Testamentisch boek. Als je een boek pakt uit de boekenkast, dan begin je ook bij hoofdstuk 1 en dan lees je zo een heel boek door. Als je bij hoofdstuk 6 zou beginnen, zou je de lijn van het verhaal niet goed begrijpen. Zoals dat in de Bijbel zelf. Het is heel goed voor jezelf om een Bijbelboek helemaal door te lezen. Nou, dat gaan we ook in de prediking de komende tijd doen. Dan gaan we heel het Bijbelboek Efeze met elkaar bestuderen. Dus we beginnen nu bij het begin van Efeze. Dus ik stel voor dat we daar naartoe bladeren. Efeze 1. Efeze 1 en dan lees ik met jullie vanaf vers 1 tot en met vers 14. Daar staat Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God, aan de heiligen en de gelovigen in Christus Jezus die in Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij God, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten in Christus. Omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem uitverkoren heeft, opdat wij heilig en smetteloos voor hem zouden zijn in de liefde. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden door Jezus Christus in zichzelf, overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Tot lof van de heerlijkheid van zijn genade, waarmee hij ons begnadigd heeft in de geliefde. In hem hebben wij de verlossing, door zijn bloed, namelijk de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade, die hij ons overvloedig geschonken heeft in alle wijsheid en bedachtzaamheid. Toen hij ons overeenkomstig zijn welbehagen, dat hij in zichzelf voorgenomen had, het geheimnis van zijn wil bekend maakte, om in de bedeling van de volheid van de tijden alles weer in Christus bijeen te brengen, zowel wat in de hemel als wat op de aarde is. In hem zijn wij ook een erfdeel geworden, wij die daartoe voorbestemd waren, naar het voornemen van hem die alle dingen werkt overeenkomstig de raad van zijn wil, opdat wij tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hadden. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Ik ga eerst iets vertellen over de achtergrond van de Efezebrief. Ik probeer het een beetje beknopt te houden. Al zou je dat uitgebreid doen, dan komen we niet meer aan de preek doen. Dat is niet de bedoeling van de zondagochtenddienst. De Efezebrief. Paulus schrijft deze brief aan de Efeziërs. Efeze, dat ligt in het huidige Turkije. Aan het westen van het huidige Turkije, aan de zee. Toen lag het aan de zee, inmiddels ligt en de stad Efeze niet meer aan de zee, omdat de haven al daar helemaal dichtgeslipt is. Paulus is daar op zijn tweede zendingsreis. En op zijn derde zendingsreis is Paulus daar langsgekomen. Zijn tweede zendingsreis was slechts een kort bezoek, maar op zijn derde zendingsreis, en dat lees je in Handelingen 18, Handelingen 19, is Paulus in Efeze en dan verblijft hij daar 2 jaar. 2 jaar is hij in de stad Efeze, daar komen mensen tot geloof, die neemt hij apart in de school van een zekere Tyrannus, en er staat in Handelingen 19, 2 jaar lang geeft Paulus daar onderwijs. En er gebeurt daar heel veel. Want in Efeze had je een grote tempel. Misschien weten jullie het wel. Groot is Diana. Of Artemis, dat is dezelfde. Groot is Diana, de godin van de Efeziërs. Als je dat leest in Handelingen 19, dan komen daar mensen tot geloof. En die mensen die allemaal kleine tempeltjes verkopen van Diana, zien hun inkomsten verminderen. En die zeggen, hey, die Paulus is geen goede vent. Want dat is niet goed voor onze portemonnee, onze inkomsten dalen, dus er komt een hele oploop komt daar. Het is zelfs zo voor mij in Handelingen 19, vers 21, 24. Daar lees je, ze renden gezamenlijk naar het theater. Dat theater is er, dat staat nog in Efeze. Dus Paulus is daar lange tijd geweest. Op de terugreis van zijn derde zendingsreis, Handelingen 20, heeft hij nog een kort bezoek. Dan komt hij bij het strand bij de Melite, de ouderlingen uit Efeze. Die komen daar naartoe en Paulus ontmoet hem. En onder tranen neemt hij afscheid van hem. Dus hij had een warme en betrokken band. Nou, de gemeente in Efeze bestond uit gelovigen uit de Joden en gelovigen uit de heidenen. Het lag in het huidige Turkije, toen in Klein-Azië. Maar er waren ook gelovige Joden. En als je de brief aan Efeze doorleest, dan ontdek je ook dat die twee groepen, dat was niet altijd, het liep niet altijd zo soepel. Er was best wat spanning soms en conflict. En Paulus gaat er in deze brief ook op in. Hoe juist de gelovigen onder de Joden en de gelovige heidenen, hoe die een nieuwe eenheid zijn in de Heer Jezus. Nou, de schrijver van de brief is Paulus. Dat is niet heel moeilijk, hè? Dat staat gewoon hierboven. Het begint hoofdstuk 1, vers 1 mee. Paulus. En dan gaat hij verder. Op het moment van schrijven zat Paulus gevangen. En het is zeer waarschijnlijk dat Paulus toen gevangen zat in Rome. Als je Handelingen, heel bij het boek Handelingen doorleest, 28 hoofdstukken, op een gegeven moment dan komt Paulus in Rome. Handelingen 28. En daar is hij ongeveer een periode van 2 jaar. Ongeveer 60 tot 62 na Christus is Paulus gevangen in Rome en hij heeft daar een kleine vrijheid heeft hij daar. Hij kan dan mensen ontvangen. En hij schrijft daar een aantal brieven. Waarschijnlijk de Efezebrief, Colossensebrief, Filippense, Filemon. Die brieven die schrijft hij daar vandaan naar die plaatsen. Je zou kunnen zeggen, de Efezebrief is mijn persoonlijk, maar ook als je heel veel commentaren daarover leest, is een parel onder de brieven. Paulus heeft veel brieven geschreven. De Efezebrief is heel diep. Heel vol. Gaat niet specifiek in concrete problemen, zoals je dat ziet misschien in de eerste Korinthebrief. Wat heel veel gaat over problemen die speelden in de gemeente. De Efezebrief is dat niet. Het is heel onderwijzend en tegelijkertijd heel erg praktisch. Als je de brief door zou lezen, dan moet je misschien gewoon eens een keer doen. Op een middag of een ochtend. In een half uurtje ben je klaar, als je een beetje doorleest. Maar als je de brief doorleest, dan zou die als het ware in tweeën kunnen verdelen. De hele Efezebrief is 6 hoofdstukken. En als je er 2 deelt, heb je hoofdstuk 1 tot en met 3 en hoofdstuk 4 tot en met 6. De eerste 3 hoofdstukken van de Efezebrief die leggen sterk de nadruk op de positie van de gelovigen in Christus. Als we het aandachtig doorlezen, dan zie je dat er in de eerste 3 hoofdstukken meer dan 25 keer staat er in hem of in Christus. Dus dat is heel sterk de nadruk. Van vooral van hoofdstuk 1 en 2 en hoofdstuk 2 en 3 legt ook sterk de nadruk op de nieuwe eenheid die er is tussen de gelovige Jood en de gelovige Heiden. Namelijk de gemeente, het lichaam van Christus. Dus de eerste 3 hoofdstukken zijn heel erg onderwijzend. Je zou kunnen zeggen heel erg theologisch, maar zeker niet droog. Heel mooi. De laatste 3 hoofdstukken, hoofdstuk 4, 5 en 6, zijn heel praktisch. Als je die 3 hoofdstukken doorleest, staan er meer dan 48 opdrachten. Leg dan af. Doe dan aan. Meer dan 48 opdrachten. Dus die laatste 3 hoofdstukken zijn heel praktisch van aard. Hij schrijft daar onder andere, in december hebben we het erover gesproken, hier over het huwelijk. Hij spreekt daar over het gezin, maar ook over de gemeente. Hoe je als gemeente aan elkaar gegeven bent en samen als lichaam, wij denken heel individualistisch, maar samen als lichaam collectief groeit naar het hoofd. Nou, dat is de Efeesbrief in vogelvlucht. En ik hoop met de genade van de Heer dat we dat komende tijd met elkaar gaan ontdekken. Nou, ik begin bij vers 1. Als wij een brief schrijven of als je een mail schrijft, dan heb je de aanhef, beste Henry, en dan ga je mail schrijven, hartelijk groet, Bart. Wij zetten onze naam onderaan de brief. In de oudheid, in de antieke wereld, daar was het gebruikelijk dat als je een brief schreef, dat je je eigen naam vooraan de brief zette. Dus niet als je de hele brief had geschreven, onderaan hartelijke groet. Maar als je een brief ging schrijven, je begon met Paulus. Dat is de afzender. Dus de afzender van de brief, die begon de brief met zijn eigen naam als teken van ik ben degene die dit heb gezegd, die dit heb gesproken. En dan zegt hij Paulus, een apostel van Jezus Christus. Paulus noemt zichzelf een apostel. Een apostel betekent een gezondene of vertegenwoordiger. Paulus is een gezondene, een vertegenwoordiger van Jezus Christus. Door de wil van God. Dan ga ik weer terug naar Handelingen. Als je Handelingen leest, je leest daar Handelingen 9, de bekering van Paulus. Als je dat dan doorleest, Paulus die is onderweg naar Damascus. Hij wordt blindheid geslagen. En dan, de Heer zegt dan tegen Ananias dat hij naar Paulus toe moet gaan. Saulus heet hij dan nog. En dan zegt de Heer tegen Ananias, deze is voor mij het uitverkoren instrument. Om mijn naam te brengen naar de heidenen. En ook dat hij heel veel voor hem zal lijden. Dus Paulus was een gezondene, een vertegenwoordiger van Jezus Christus. Dat geeft zijn woorden gezag, hè? Je zou kunnen zeggen, hij is een ambassadeur. En een ambassadeur spreekt namens iemand. Niet op eigen titel, maar hij als het ware een spreekbuis van de ander. Zo is Paulus ook een gezondene, een ambassadeur van Jezus Christus. Dus dat geven de woorden van Paulus, die we hier voor ons hebben in de Bijbel, dat geven zijn woorden gezag. Het waren de woorden van Jezus Christus die tot ons komen. Nou, de brief is gericht aan de heiligen en de gelovigen in Christus. Dus daar leren we allereerst uit. Deze brief is specifiek gericht aan gelovigen. Zoals eigenlijk, zou je kunnen zeggen, alle brieven in het Nieuwe Testament zijn specifiek onderwijs aan de jonge gemeente, de gelovigen, aldaar. De heiligen en de gelovigen noemt hij ze. Dus wat Paulus doet, is hij noemt ze bij hun positie. Hij kende ze, hè? Paulus was daar geweest in Efeze. Was daar 2 jaar geweest. En hij wist dat hun leven lang niet altijd heilig was. Hij had de mis. Als je ergens 2 jaar bent in een gemeente. Ik weet niet precies hoe lang deze gemeente bestaat. Maar ik denk al 2 jaar. Jullie weten van elkaar dat je niet alleen heilig, dat je meer bent dan heilig. Dat je ook dingen in je leven hebt die gewoon helemaal niet zo mooi zijn. Die heb jij, die heeft iedereen. In een huwelijk vindt dat plaats, dat je met je gaat wrijven. Maar in de gemeente vindt dat ook plaats. Paulus zegt dat ook over deze mensen hier. Maar hij zegt, jullie zijn heilig en gelovig, let wel, in, de eerste keer hè, in Christus. Dat is de eerste keer dat hij het hier zegt. Jullie zijn heilig in Christus. In Christus. Wat Paulus hier doet is, hij noemt hen bij hun positie. Bij hun positie die ze hebben in de Heer Jezus. Hij zegt, door het geloof in de Heer Jezus ziet God jou als volkomen heilig. Volkomen heilig doordat je gelovig bent in de Heer Jezus. En dan zegt hij, die in Efeze zijn. Die in Efeze zijn. In sommige manuscripten ontbreekt deze frase. Daar staat niet die in Efeze zijn. Hier staat het wel. De vertalers hebben dat hierin gezet. Maar er zijn verklarers die zeggen, de brief aan de Efeze is eigenlijk een soort rondzendbrief. Want denk even mee. Paulus is Hij zegt zelf in totaal 3 jaar is hij in Efeze geweest. Zij kenden de mensen goed. Maar als je heel de brief doorleest, 6 hoofdstukken, vind je geen enkele groet. Nergens zegt hij, doe de groeten aan die. Dat doet hij nergens. Best wel apart. Als je andere brieven doorleest, zie je dat hij heel veel, zeker de Romeinenbrief, eindhoofdstuk 16, de groeten aan die, en deze is ook bij me, en heel veel persoonlijke groeten brengt hij over. Doet hij hier niet. Dus er zijn uitleggers die zeggen, de Efezebrief is eigenlijk een soort rondzendbrief. Hij is als het ware, want Efeze was een hele grote welvarende stad in die tijd, dus hij is als eerste naar Efeze gestuurd, en daar vandaan was het de bedoeling dat hij door de andere gemeentes in Klein-Azië rondgestuurd werd. Nou, lijkt mij heel aannemelijk. Zou goed kunnen. Maar goed, het doet verder voor de uitleg en toepassing. Voor de toepassing is dat verder niet ter zake. Nou, vers 2. Hij zegt daar, genade en vrede zij u. Griekse brieven, als een Griek in die tijd een brief schreef, dan begon hij natuurlijk met zijn eigen naam. En daaronder dan schreef hij, ik wens jou veel geluk, gezondheid en voorspoed toe. Bijvoorbeeld. Die brieven die begonnen vaak met een groet, een gelukwens, vaak gericht op de gezondheid. Nou, Paulus neemt die gewoonte over, maar hij zegt, ik wens jullie niet allereerst gezondheid toe, maar genade en vrede. Genade wil zeggen, de onverdiende gunst, de goedheid van God over je leven. Genade die je vindt en ontmoet in de Heer Jezus. En als je genade kent, leert kennen, dan volgt er vrede in jou. Vrede volgt op het ontvangen van de genade van God in de Heer Jezus. Nou, daar begint hij mee. Maar dit hoort nog een soort bij de inleiding. Ik heb als thema boven de preek gezet, geestelijk gezegend. Geestelijk gezegend, daar gaan we over nadenken. En ik begin met een voorbeeld. Stel je voor, je trouwt. Prachtige dag, daar ga ik vanuit. En op een gegeven moment dan ben je getrouwd. En dan krijg je van je familie een groot cadeau overhandigd, een grote doos. Die maak je meestal niet gelijk open. Je zegt, oh, dankjewel. En je zet hem neer, een grote tafel, een hele zware doos. Je komt thuis, gaat slapen. De volgende dag dan denk je, wat een beste doos. Nou, en dan begin je rustig samen aan het openmaken van die cadeaus. En al daar ook de grote doos die daar staat. En je maakt hem open, samen vol verwachting. Wat zou erin zitten? En als je de doos open hebt gemaakt, zie je in die doos allemaal kleine cadeautjes zitten. Allemaal stuk voor stuk verpakt. Dus je pakt het eerste cadeautje eruit. En je begint het papier eraf te scheuren. En je ziet, ja, servietborden. Ontbijtborden. 8 borden. Geweldig. Volgend cadeaupakje. Je maakt het open. Theeglazen. Je pakt het volgende cadeau. En je ziet daar soepborden. Het volgende cadeau maak je open. Koffiemokken. En zo volgen er 10, 15, 20 cadeaus. Iedere keer is er een moment van verrukking. Oh, hadden we niet. Natuurlijk wisten ze dat. Dus je ontving het cadeau, zeg even woensdagavond, en donderdagochtend, dan maak je al die kleine cadeaus, die maak je over. En iedere keer is een moment van verrukking, en verrassing, en enthousiasme als je het papier eraf scheurt, en het cadeau ziet. Je zou kunnen zeggen, zo is het ook met de geestelijke zegening, waar we vanmorgen over nadenken. We gaan straks 6 zegeningen behandelen vanuit deze 12 versen. 6 zegeningen. Die 6 zegeningen, of alle zegeningen, dus heel die doos, die heb je ontvangen op het moment dat je tot geloof kwam. Vanmorgen spreek ik eigenlijk ook specifiek tegen de gelovigen. Dat is waar Paulus zich hier ook aan adresseert. Dus je zou kunnen zeggen, die doos, dat hele cadeau, heb je ontvangen op het moment als je tot geloof komt. Het is niet zo dat je dat nog moet ontvangen. Het is ook niet zo dat je dat in etappes ontvangt. Je ontvangt die complete doos in één keer. Ik ben niet van bewust. Dat is een geestelijke waarheid. En later, dan ga je het uitpakken. Net als dat echtpaar, dat sterretje. Eén voor één maak je het cadeautje open, stuk voor stuk. En iedere keer als je iets nieuws ziet, ontdekt, licht ergens over krijgt, is er een moment van verrukking, enthousiasme en blijdschap. Nou, ik hoop dat het vanmorgen ook zo is. Dat je als we dit gaan behandelen, dat het iets losmaakt in je. Want de vraag is, misschien zit je hier, je bent tot geloof gekomen, maar misschien zit je nog een hele dichte doos in je leven. Dat wil zeggen, je leeft geestelijk gezien niet uit de rijkdom en de volheid die er is in de Heer Jezus. Of je hebt daar misschien geen zicht op, of je bent er misschien blind voor, of je wilt het niet geloven, of je kunt het niet geloven, dat je daadwerkelijk zo rijk bent in de Heer Jezus. Heb je een prachtige doos, een groot geschenk, maar is helemaal dicht. En hoop ik dat het vanmorgen open gaat, dat de deksel eraf gaat, dat je zicht krijgt op de rijkdom die er is in Christus. De focus in het gedeelte, dat ligt op de eenheid tussen de gelovigen en de Heer Jezus. In deze 12 versen staat 8 keer, dus vers 3 tot en met 14, staat 3 keer het woordje in hem of in Christus. Want alle rijkdom die er is, is in de Heer Jezus. Bijvoorbeeld, als een echtpaar trouwt, en zeg even als voorbeeld, de vrouw is erg rijk, en je trouwt in gemeenschap van goederen, dan is op het moment dat je trouwt, is de man ook erg rijk. Zo is het ook met de Heer Jezus. Als hij erg rijk is, en je wordt één met hem door het geloof in de Heer Jezus, ben je als gelovige ook zo rijk. Nou, in vers 3, Paulus zegt daar, gezegend zij de God en Vader, en dan gaat hij verder. Maar als je dit vergelijkt met de andere brieven, begint Paulus hier zijn brief eigenlijk heel ongebruikelijk. Wat Paulus bijna altijd doet in de brieven, is na de groet, dan zegt hij, ik dank Jezus Christus voor u door het werk, en dan gaat hij eerst bidden en danken. Lees bijvoorbeeld in de Filippenzenbrief, in de Colossenzenbrief, Thessalonicense, de eerste Korinthebrief. In al die brieven gaat hij na de groet, gaat hij eerst danken, of gaat hij voor ze bidden. Dat doet hij hier niet. Je zou kunnen zeggen, Paulus die groet ze, en hij schiet gelijk de hoofd in. Hij zegt, gezegend bent u. Let wel, Paulus zit op dit moment van schrijven in de gevangenis. Paulus zit niet in de mineur. Paulus is niet droevig, lezen we niet tenminste. Paulus is niet terneergeslagen. Hij heeft geen klaagzang aan, maar Paulus heeft een lofzang aan. Niet in de mineur, maar hij ziet door het geloof op de rijkdom en de volheid in de Heer Jezus. Het is een Joodse gewoonte om te zegenen. In de Joodse cultuur, toen en nog steeds, Joden zegenen. Een Joodse vader die zegent zijn echtgenoten. Een Joodse vader die zegent zijn gezin. En ook na of voor het eten, dan zegenen ze ook God, die hen het voedsel heeft gegeven. Je leest bijvoorbeeld ook in Genesis 14 over Melchizedek. Melchizedek zegent Abraham, maar Melchizedek zegent ook God. Dus het is een Hebreeuwse gewoonte om te zegenen. En Paulus zegt hier, hij zegt, gezegend bent u, Heere. Gezegend bent u. Waarom? Nou, niet omdat ik lekker eten heb ontvangen, maar gezegend bent God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want u hebt ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dus Paulus zegt, gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, want hij heeft ons gezegend met alle geestelijke zegeningen. Alleen dit vers zou al genoeg zijn voor een hele preek. Paulus zegt hier, de Heer Jezus heeft ons gezegend. Dus Paulus begint collectief. Hij zegt, ik dank u niet omdat u mij gezegend hebt, maar u heeft ons gezegend. Dus als u hier zit vanmorgen, je bent door het werk van de Heer Jezus wederom geboren, je hebt vrede met God, dan ben je Paulus, met de gelovigen in Efeze, met de gelovigen van alle tijden, dan ben je gezegend met alle geestelijke zegeningen. Ik vraag niet of je het voelt. Dit is een feit. Dit is een waarheid uit het woord van God. Dat je door het geloof in de Heer Jezus gezegend bent, net dan met alle geestelijke zegeningen. Dus het is niet zo dat de ene gelovige meer heeft ontvangen qua geestelijke zegeningen dan de ander. Het is niet zo dat de ene voorkeurspositie heeft en de ander leeft tweede rangs. Maar misschien leeft hij wel tweede rangs, maar hij is even rijk. Weet je waarom? De rijkdom is in Christus. En iedere gelovige is door het geloof verbonden met dezelfde heiland, met de Heer Jezus. Denk hierover na. Het is zo heerlijk wat God vanmorgen tegen je zegt. Je bent een gezegend mens. Ik vraag even niet hoe je je voelt. Ik vraag ook even niet hoe je omstandigheden zijn. Je gaat naar het graf deze week. Het is verdrietig. Zo moeilijk. Als je vrede hebt met God, ben je een gezegend mens. Niemand is uitgesloten. Je hebt die doos in zijn volheid. Je hebt hem helemaal ontvangen. Alles ontvangen. Petrus zegt, alles wat tot een godsvrucht en alles wat we nodig hebben in het leven, alles hebben we ontvangen in de Heer Jezus. Hij zegt, het zijn geestelijke zegeningen. Paulus zegt niet, hij zit op dat moment gevangen. Hij zal waarschijnlijk weinig persoonlijke bezitting hebben gehad. Hij zal geen enkel pensioen hebben gehad. Hij zal niks geen financiële zekerheid hebben. Dat was afhankelijk van de giften die hij kreeg van mensen. Maar Paulus spreekt over geestelijke zegeningen. Christenen zijn niet in eerste instantie mensen waaraan God belooft dat ze op aards gebied heel veel zullen krijgen. Dat kan wel. Maar dat is niet per se wat God belooft. Christenen zijn in eerste instantie geestelijk gezegende mensen. Paulus spreekt hier geen welvaartsevangelie. Waarin hij zegt, geloof in Jezus en je ontvangt alles wat je nodig hebt. Gezondheid, een goed huwelijk, een harmonieus gezin, een goede baan. Dat zegt Paulus niet. Je hebt geestelijk gezien, ben je een gezegend mens. Maar, die zegeningen, die zie je alleen, en ik hoop dat je vanmorgen meegaat daarin, die zegeningen zie je alleen door het geloof. Echt door het geloof in het woord van God. Als je deze vers in het Grieks zou lezen, is vers 3 tot en met vers 14, is één lange zin. Eén lange zin. Zeer moeilijk om te lezen. Verwacht ik. Nou, er zijn al versen voor ons van gemaakt, maar ook als je het nu nog leest, is het best wel ingewikkeld. Het is niet per se makkelijk leesbaar. Nou, ik heb het geprobeerd een beetje samen te vatten en verdeeld in 6 zegeningen. En die gaan we behandelen met elkaar. Ik zal ze opnoemen. Het eerste wat Paulus noemt in vers 4 is de uitverkiezing. Hij zegt in vers 4, die ons voor de grondlegging van de wereld heeft uitverkoren. Het tweede wat hij noemt in vers 5 en 6 is adoptie. Hij zegt, de Heer heeft ons voorbestemd om als kinderen aangenomen te worden. Het derde wat hij noemt in vers 7 en 8 is de verlossing. Hij zegt, in hem, in Jezus, hebben we de verlossing. Het vierde wat hij noemt in vers 9 en 10 is dat we het geheimenis van Gods wil kennen. Zegt hij in vers 9, eind vers 9, God heeft het geheimenis van zijn wil bekendgemaakt. Het vijfde noemt hij in vers 11, daar zegt hij, in hem, in de Heer Jezus, zijn we een erfdeel geworden. Dus we hebben een erfenis gekregen. En het zesde wat hij noemt in vers 13 en 14, hij zegt, in hem bent u tot geloof, toen u tot geloof kwam, bent u verzegeld geworden, verzegeld met de Heilige Geest. 6 zegeningen. Noem ze nog één keer op. Uitverkiezing, adoptie, verlossing, geheimenis van Gods wil kennen, een erfdeel geworden, de Heilige Geest ontvangen. eerste wat hij noemt is de uitverkiezing. Paulus, we hebben dat net gelezen in vers 3. Paulus zegt, gezegend bent u, omdat u ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten in Christus Jezus. En dan zegt hij in vers 4, omdat. Dus hij, omdat is een reden. Dus God, Paulus is als het ware in de jubelstemming. Hij zegt, Heere, gezegend bent u. En waarom bent u gezegend? Omdat u mij hebt uitverkoren. Dus de uitverkiezing is iets voor Paulus waar hij dol enthousiast van wordt. Waar hij de Heer voor dankt en waar hij vol vreugde en vol blijdschap over is. De uitverkiezing is voor Paulus niet iets wat hij maar in een hoekje duwt. De uitverkiezing is niet iets voor Paulus waar hij met al hele, een heel gerimpeld voorhoofd zit. De uitverkiezing is voor Paulus iets waar hij vreugdevol over wordt. Hij zegt, Heer, gezegend bent u. Want voordat de wereld er was, voor de grondlegging van de wereld, voor Genesis 1, denk even met mij mee. Voordat de wereld geschapen was, voordat de schepping er was, voordat er überhaupt enig mens was, heeft God uitverkoren. Dat betekent, God heeft mensen als het ware apart gezet om in zijn Zoon, de Heer Jezus, gered te worden. Dus als je hier zit vanmorgen en je bent door het bloed van de Heer Jezus wederom geboren, dan heeft God voor de schepping van deze wereld, het is te groot om bijna over na te denken, heeft hij jou in gedachten. Heeft hij jou in gedachten gehad? Heeft hij gedachten gehad van vrede? Heeft hij als het ware gezegd, bedacht, hem of haar wil ik in mijn Zoon, de Heer Jezus, redden, tot mij trekken? Redding is dus iets. Is zo belangrijk. Waarin God het initiatief neemt. We zien hier heel duidelijk, God staat aan het begin. Niet jij of ik. God staat aan het begin van onze redding. Hij heeft ons uitverkoren. Dat heeft hij niet gedaan in Genesis 4. Na de zondeval. Toen de zondeval plaatsvond en als het ware, eerlijk gezegd, opeens plan B moest komen. Nee. Voordat de zondeval plaatsvond. Wat God al lang wist dat het allemaal zou gaan gebeuren. Heeft hij je uitverkoren in zijn Zoon, de Heer Jezus. Uitverkiezing, en dat vind ik belangrijk. Uitverkiezing is altijd met een bepaald doel. Uitverkiezing is niet iets dat los op zichzelf staat. Hier staat ook, lees met mij mee. Hij heeft ons, omdat hij ons voor de grondlegging van de wereld in hem. Dus de Heer, de Vader heeft ons in Christus uitverkoren. Uitverkiezing is niet los in los iets, maar uitverkoren, zijn uitverkoren in de Heer Jezus. Dus je zou kunnen zeggen, in eenvoudige taal, uitverkiezing betekent dat God mensen heeft uitgekozen om in en door zijn Zoon, de Heer Jezus, gered te worden. Bij hem te horen. Door God bedacht. Voor de grondlegging van de wereld. Door God geroepen. Uiteindelijk gered. Er wordt ook een doel genoemd van de uitverkiezing. Hij zegt verder in vers 4. Uitverkoren heeft op dat. Dus God heeft ons uitverkoren met het doel dat. Opdat we heilig en smetteloos zouden zijn. God heeft ons als het ware apart genomen. In zo'n mooie Titus 2 staat dat. God verlangt naar een eigen volk. Ijverig in goede werken. Dat was het volk Israël. Maar daar bleef het niet bij. Dat werd groter dan alleen het volk Israël. Een eigen volk, ijverig in goede werken. Hier zegt hij, heilig en smetteloos zouden zijn. Aan diezelfde voorwaarden moesten ook de offers in het Oude Testament voldoen. Die moesten onberispelijk zijn. Die moesten heilig zijn. Apart gezet voor God. Dus het is een zegen dat God je heeft uitverkoren. En tegelijkertijd een verantwoordelijkheid. om als een volk, om als een groep, om als gemeente afgezonderd van de ongerechtigheid voor hem te leven. Heilig en smetteloos voor de Heer Jezus. Het tweede wat hij noemt is adoptie. Adoptie of de aanneming tot kinderen. Vers 4 eindigt met de woorden in liefde. Maar als je andere Bijbelvertalingen leest en ook als je Bijbelcommentaren erop naslaat, dan zouden de woorden uit liefde vanuit vers 4 heel goed bij vers 5 kunnen horen. En als je de NBG-vertaling voor je hebt, dan vertaalt hij dat ook zo. Dan staat er, uit liefde of in liefde heeft hij ons ertoe voorbestemd. Dus de plannen, de gedachten van God, die zijn geworteld, die zijn gegrond en gevormd in liefde. In liefde heeft God ons ertoe voorbestemd. En dan gaat hij verder. Waartoe zijn we voorbestemd? Om als zijn kinderen aangenomen te worden, zegt hij. Om als zijn kinderen, als het ware, om geadopteerd te worden in Gods huisgezin. Als zoon, als dochter, opgenomen te worden in zijn gezin. In die tijd, in de tijd waarin Paulus leefde, was het gebruikelijk dat een Romeins echtpaar bijvoorbeeld, wat geen kinderen had, dat ze een kind adopteerden. Als ze geen kinderen hadden, dan adopteerden ze soms een kind. Voor het kind is dat een groot voorrecht, want je kwam waarschijnlijk bij hele welgestelde ouders te leven. Dus Paulus neemt dat beeld wat gebruikt wordt. En hij zegt, je wordt niet door een Romein geadopteerd, je wordt door God geadopteerd. Je wordt aangenomen als zijn zoon of als zijn dochter. En dat betreft niet alleen de gelovige Joden, maar ook de gelovige heidenen. Dat gaan we zien, dat was in die tijd echt onvoorstelbaar. Dat je als gelovige Jood en gelovige heiden op één voet leefde. Hoe worden we dan aangenomen als kind van God? Hij zegt hier, door Jezus Christus. Door Jezus aangenomen als kind van God. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. Je zou kunnen zeggen, dat is waar God zijn vreugde in vindt. God verlangt dat mensen die waren bij hem weggelopen zijn, dat die weer terugkomen. Denk even aan een beeld van de verloren zoon. Dat hart zit hierachter. Die verloren zoon die wegloopt. Die al zijn geld en al zijn goed erdoorheen jast. Uiteindelijk tot zichzelf komt. Ik zou kunnen zeggen tot bekering komt. Tot zijn verstand komt. Zegt ik ga terug. En dat hart van de vader. Dat wacht. Dat wacht. En dat ziet uit. Tot zijn weggelopen kind weer terugkomt. Dat is wat je hier ziet gebeuren. God is. En die zoon was nog een eigen zoon. Was nog een zoon van de vader. Maar hier wordt het beeld van adoptie gebruikt. En misschien een totale vreemde. Ook die is welkom bij God. Ik heb hier een aantal dingen staan. Wat in die tijd voorrechten en verantwoordelijkheden waren. Van kinderen die geadopteerd werden. In die tijd, in die Romeinse cultuur. Ik begin met de voorrechten. Als je als vader als kind werd geadopteerd door een Romeins echtpaar. De voorrechten die je dan had. Als eerste was kwijtschelding van schulden. Mocht je schulden hebben als kind, dan waren die kwijtgescholden. Tweede is, je ging delen in de erfenis van je ouders. Derde is, je had het recht om je nieuwe vader, om die vader te noemen. Het vierde is, dat je de familienaam ging dragen. Je kreeg dezelfde naam als je ouders. En het vijfde is, je had altijd vrije toegang tot de vader. Altijd vrije toegang tot de vader. Dat zijn de voorrechten. Je had ook verantwoordelijkheden. De verantwoordelijkheden waren dat je de vader eert. Dus je vader. Dus je behandelt hem met respect. Het tweede is dat je hem gehoorzaam bent. Het derde is dat je in harmonie leeft met de overige gezinsleden. Dat je daar geen heibel kunt maken in dat gezin, maar dat het een harmonieuze plek is. En vierde als laatste is dat je de reputatie van je nieuwe vader niet besmeurt. Maar dat je die hoog houdt. Nou, ik denk al die voorrechten en al die verantwoordelijkheden, die kunnen we ook toepassen op onze geestelijke vader, de Heer Jezus. Aanneming tot kinderen betekent dat al je schulden zijn kwijtgescholden. Dat betekent dat je zijn naam draagt. Dat betekent dat je de Heere, dat je hem vader mag noemen. Dat je altijd tot hem toe mag vluchten. Dat je een vrije toegang hebt, ongehinderd. Maar het brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Ieder voorrecht heeft verantwoordelijkheden. Dat je zijn naam hoog houdt. Dat je als gemeente in harmonie met elkaar leeft. En hij zegt uiteindelijk in vers 6. Hij zegt, dit is dat God mensen uitkiest en aanneemt als zijn kinderen. Hij zegt, dat is tot lof en heerlijkheid van de Vader. Daarin wordt God verheerlijkt, dat hij dat doet. Waarin vindt God zijn welbehagen? Nou hierin. Om mensen weer terug te brengen bij hem. Het derde wat we zien, is de verlossing. Hij noemt dat in vers 7 en 8. Hoe hebben we de verlossing? De verlossing is, zegt vers 7, in hem. In Jezus hebben wij de verlossing. Je zou kunnen zeggen, al deze geestelijke zegeningen hebben één ding gemeenschappelijk. Alles is in Jezus. Veel van deze preek zullen niet kunnen onthouden. Maar onthoud dit. Alles is in Jezus. Hudson Taylor, die zei ooit, hoe kan Christus rijk zijn en ik arm? Nog een keer, hoe kan Christus rijk zijn en ik arm? Dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Ik vraag even niet hoe je je voelt. Maar daarom vind ik het zo erg als er zoveel nadruk wordt gelegd op de arme zondaar. En dan bedoel ik dat als je wederom geboren bent, dat er wordt gezegd, ja, het is niks en het zal niks worden ook. Je bent ellendig en je bent eigenlijk veroordeeld om heel je leven zo ellendig te leven ook. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind dat verschrikkelijk. Ik erken dat er in mijzelf niets goeds wordt. Dat er in mijzelf geen enkele kracht is om mijn leven rein te leven. Dat er in mijzelf, in mijn ik, niets is wat God aangenaam vindt. Maar de vraag is, hoe ziet God mij? Hoe ziet God je als gelovige? Ik heb het net gelezen in hoofdstuk 1 vers 1. Als heilig in de Heer Jezus. God ziet mij niet langer als een arme zondaar. God ziet mij bekleed met de volmaakte, de reine gerechtigheid van de Heer Jezus. Alsof jij en ik nog nooit hebben gezondigd. En een volkomen en een heilig en een volmaakt leven hebben geleid. In zijn zoon de Heer Jezus. Dus daarom is het zo belangrijk, broers en zusters, dat je jezelf leert zien zoals God je ziet. Ook als het gaat om zelfbeeld. Deze dingen zijn ook heel praktisch. En heel praktisch. Dat je jezelf leert zien zoals God je ziet. Het gaat niet langer om mijn ik. Maar de vraag is, hoe ziet God mij? En zoals God mij ziet, dat is de realiteit en dat is de waarheid. We moeten leren om het zelf ook zo te zien. De verlossing is slechts op één manier mogelijk. Hebreeën 9 vers 22 zegt, zonder bloedstorten is er geen vergeving. Zonder een offer is er geen vergeving. Hier staat ook in vers 7, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Door het werk van de Heer Jezus is er verlossing. God kan ons slechts op één manier aannemen. Door een ander de prijs te laten betalen. Door Jezus in jouw plaats, in mijn plaats, plaatsvervangend te laten sterven en te laten betalen. De ontvangers van deze brief, die kennen deze begrippen heel goed, ook weer vanuit de slavenwereld. Het gebeurt soms in de slavenwereld als een slaaf zichzelf wil vrijkopen, of een ander wil een slaaf vrijkopen, vrijgekocht. En dan noemen ze dat door betaling van een losprijs verkregen. Die slaaf werd door de betaling, dus er werd als het ware geld voor neergeteld, en door betaling van die losprijs was hij verkregen. Dat begrip wordt hier ook gebruikt. Jij en ik zijn door betaling van een losprijs verkregen. En als die slaaf werd vrijgekocht van zijn heer, dan leefde hij niet langer onder de heerschappij en de tirannie van zijn oude meester. Had hij een nieuwe heer, hij was vrijgekocht. Je was verlost. Het geldt ook voor jou en mij. Je bent getrokken uit het rijk van de duisternis. Je leeft niet langer. Verlossing betekent, je leeft niet langer onder de heerschappij van de duivel. Niet langer gebonden als een slaaf aan de zonde. Maar je bent verlost daarvan. Je bent daaruit getrokken. Verlossing betekent ook vergeving. Hij zegt hier in vers 7. Hij zegt namelijk de vergeving van de overtredingen. Verlossing betekent ook vergeving. En vergeving, hij zegt hier, vergeving van de overtredingen overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. De meeste van jullie ken ik niet goed. En ik wil eigenlijk zeggen, in een deel van je leven ben ik ook niet geïnteresseerd. Dat bedoel ik niet hard. Maar ik bedoel te zeggen, wat je vroeger gedaan hebt, ben je helemaal niet geïnteresseerd. Wat je hebt gedaan voordat je de Heer Jezus leerde kennen, dat wil ik helemaal niet weten. Weet je waarom niet? Omdat God er ook helemaal niet mee bezig is. Er staat hier de vergeving van de overtredingen. Voor de Heer is dat helemaal weg. Weet je, vergeving betekent niet, ik zie het door de vingers. Vergeving bij God betekent dat ervoor betaald is, dat het gewoon weg is. Dat alles, alle zonden van verleden, van heden en van toekomst. Wat je hebt gedaan, wat je gisteren hebt gedaan en vandaag gaat doen, en wat je over een jaar gaat doen. Voor alles is betaald. Voor alles is betaald. Dat is vergeving bij God. Er staat hier, naar de rijkdom van zijn genade. Romeinen 5 vers 20 zegt, waar de zonde is toegenomen, is de genade meer dan overvloedig geweest. Je zou kunnen zeggen, als dit de zonde is, jouw leven, dan is Gods genade altijd groter dan dat. Gods genade is veel omvattender. Dat is vergeving. Een paar vragen. Leef je daaruit? Ik heb nu 3 zeden niet gehad. Leef je eruit? Leef je uit het geloof voor jezelf? Heel concreet. Leef je uit het geloof dat al je zonden zijn vergeven? Van verleden, van heden en van toekomst. Leef je eruit? Of denk je dat God alles vergeeft, behalve dat ene ding in je leven? Misschien is dat ene ding wel iets wat je in het licht moet brengen. Naar iemand toe. Maar als je het beleidt voor God, is het weg. Wij kunnen onszelf vaak moeilijk vergeven. Leef je uit de volkomen vergeving van de Heer Jezus. Je hebt die doos ontvangen met al die zegeningen. En heb je die doos ook open gedaan. Leef je uit de rijkdom van Christus. Want hoe kan Christus rijk zijn en ik arm? Dank je God daarvoor. Ben je net als Paulus zo enthousiast. Je zegt, Heere, gedankt. Of je nou zegt, gezegend bent u. Of je zegt, gedankt of geloof. Maar is dat die dankbaarheid in je hart. Vanwege alles wat je hebt ontvangen in de Heer Jezus. Ik hoop dat het woord van vanmorgen je daarmee helpt. Je daartoe aanmoedigt. Om te leven vanuit de Heer Jezus. Het vierde wat hij noemt is in vers 11, of in vers 9 het geheimnis van zijn wil bekendmaken. Je zou kunnen zeggen, bijbels of historisch gezien, leven wij in een bijzondere tijd. De profeten die voor ons hebben geloofd, hebben geleefd, die hebben niet het licht gehad wat we nu hebben en vinden in Gods woord. Denk aan Adam en Eva. Zij ontvingen Genesis 3 vers 15, de moederbelofte. Het vrouwenzaad, de slangenzaad, dat zou iets gaan vermorzelen. Genesis 12, Genesis 12 en 15 en 17, Abraham krijgt een belofte over een zaad. Zij wisten iets, er gaat iets komen. Maar wat? Weten we niet precies. Hebreeën 1 vers 1 zegt, Voorheen heeft God vele malen gesproken door de profeten. En nu heeft hij gesproken door de Zoon. Dus alles wat God wilde zeggen, dat zegt hij in de Heer Jezus. En wat deze brieven doen, is belangrijk om te weten. De brieven van Paulus, die geven als het ware, die als het ware leggen uit, die proberen als het ware open te vouwen wie de Heer Jezus is. Wat hij heeft gedaan. Ze leven in een bijzondere tijd. Want de vervulling is van al die beloften is in de Heer Jezus. En de profeten voor ons, die zochten en die speurden ernaar. Er staat hier, God heeft het geheimnis bekendgemaakt. God maakt zijn geheimnis of zijn mysterie, mysterion, bekend. Ik ga hier nu niet uitgebreid op in. In hoofdstuk 3, hoofdstuk 2 en 3 komt ervoor terug. En dan gaan we er uitgebreid op in wat dat hier in deze brief betekent. Maar God maakt, je zou kunnen zeggen, God maakt ons zijn plan bekend. We hebben net gezien wat er leeft in het hart van God. In het hart van een ontfermende vader. Wat daar leeft, maar God doet niet alleen dat. God maakt niet alleen bekend wat er in zijn hart leeft. Hij maakt ook zijn plan bekend. Want hij spreekt hier in vers 10 over de bedeling van de volheid van de tijden. Dat is, je zou kunnen zeggen, wanneer alle fasen van de wereldgeschiedenis doorlopen zijn. Wanneer het op een eind is gekomen. Wat gaat er dan gebeuren? Om alles in Christus, let weer, in Christus, bijeen te brengen. Je zou kunnen zeggen, dan zal alles onderworpen worden aan de Heer Jezus. Hij is nu ook al Heere, Kyrios. Hij is al volkomen heerser. Maar praktisch zien wij dat nog niet in deze gevallen schepping. De schepping zucht. En wij zuchten mee. Maar er komt een tijd wanneer elke knie zal belijden dat Jezus Heere is. Elke knie zal voor hem buigen, elke tong zal belijden dat Jezus is Heer. Broeders en zusters, dat moment zal komen. God laat als het ware al delen van zijn plan ontvouwt hij aan ons. Hij laat ons niet in de onzekerheid. Wat bewaart je voor wanhoop? Gisteren waren we op de Bijbelschool. En daar hebben we met elkaar nagedacht over de soevereiniteit van God. De soevereiniteit van God. Dat hij, de spreker zei, hij is de allergrootste. Hij is de allersterkste. En hij is de allerbeste. En hij hoeft aan niemand verantwoording af te leggen. Want er is geen hogere dan hij. Als hij zweert, dan zweert hij bij zichzelf, want er is niemand groter als hij. De vader naar wie je toe gaat, is die God. En hij heeft, luister goed, hij heeft alles onder controle. Alles onder controle, ook in lijden, ook in ziekte, ook in eenzaamheid, ook in rouw. In jouw persoonlijke leven, maar ook in heel het wereldgebeuren waarin wij leven. Hij heeft alles onder controle. Er komt een tijd dat heel deze schepping dat zal erkennen. Dat Jezus Heer is. Het vijfde wat hij noemt, is hij zegt, wij zijn een erfdeel geworden. Vers 11 en vers 12. Vers 11 zegt hij, in hem zijn wij een erfdeel geworden. Vragen jullie, wie is wij? Wie is wij? Als je het goed doorleest, deze verse, dan valt het op dat hij heel vaak spreekt over ons. Hij spreekt meestal over ons, vers 4. Ons heeft hij uitverkoren, vers 5. Ons heeft hij voorgesteld, vers 6. Waarmee hij ons begnadigd heeft. En opeens springt hij hierover, van ons springt hij naar wij. En in vers 12 zegt hij dan, wie is wij? Wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hebben. Nou, wie zijn wij in dit gedeelte? Je zou kunnen zeggen, hij richt zich hier meer op de gelovige Jood. Op de gelovige Joden, waarom Paulus was ook een Jood. Dus hij zegt hier eigenlijk, wij zijn een erfdeel geworden. En dan benoemt hij allereerst de gelovige Joden. Wij zijn een erfdeel geworden, wij die al eerder onze hoop op Christus gevestigd hebben. We zijn een erfdeel ontvangen. Een erfdeel geworden. Of een erfgenaam geworden. Waarom? Omdat je aangenomen bent als kind. We erven met Christus. Hebreeën 1 vers 2. Daar staat Christus is een erfgenaam van alles. En alle beloften zijn in Christus Ja en amen. Vast en zeker zou je kunnen zeggen. Romeinen 8 zegt, als wij kinderen zijn, zijn wij ook erfgenamen. Dus als je een kind bent, dan erf je met de vader. Die erfenis stopt niet alleen bij het Joodse volk, maar wat we hier wel zien, is dat hij als het ware eerst zegt, eerst de Jood en dan de Griek. Het zesde, de laatste, hij zegt, we hebben de Heilige Geest ontvangen. En hij begint dan met te zeggen, in hem bent ook u. Ik weet nog goed, ik denk een jaar of 8, 9 geleden, ik weet niet precies, maar iets in die richting, dat deze woorden, in hem bent ook u. Deze 5 woorden. Ik kwam zo binnen in mijn leven. Ik was al tot geloof gekomen toen, maar dat drong zo diep door. Dat ik opeens heel diep besefte. Dat God zei, je bent in Jezus. Dat wist ik wel. Maar het drong gewoon veel dieper door. In hem bent ook u. Ik wil echt dat je dat vanmorgen, als je de Heer Jezus kent, dat je dit als een geloofswaarheid aanneemt. Dat je God hiervoor gaat danken, dat je hem hiervoor gaat loven, hiervoor gaat prijzen. Dat je gaat zeggen, Heer, ik dank u dat ik in Jezus ben. En ik snap niet wat het allemaal betekent, maar dat ik in Jezus ben en dat ik gezegend ben met al die geestelijke zegeningen. En hij zegt hier 2 keer, in hem bent ook u. Dus hij zegt niet alleen de Jood, net vers 11 en 12, maar ook u als heidenen, jullie horen er net zo goed bij. Ook de gelovigen uit de heidenen, jullie zijn net zo goed in Christus. Namelijk toen jullie het evangelie van de zaligheid gehoord hebben. Hij plaatst hier het woord evangelie, dan koppelt hij aan zaligheid. En ik wil je vragen, wees zuinig op het evangelie. Want het evangelie is de boodschap van zaligheid. Paulus zegt, het is de kracht van God tot zaligheid. Voor ieder. Voor ieder. Het evangelie is zo'n geweldige boodschap. Je moet nooit denken, ik weet het nou wel, ik ken het nou wel. Het evangelie is de boodschap die je ziel voortdurend verkrijgt. Als je erover nadenkt. Dat Jezus voor jou plaatsvervangend is gestorven. Alles heeft betaald. Alles heeft gedaan. Op is gestaan uit de dood. Wat voor jou een zekere hoop is. Dat je ooit op zult staan. En zijn geest heeft gegeven. Dat zegt hij hier. Hij zegt, u bent toen u tot geloof kwam. Ben u het evangelie gehoord. Toen u tot geloof kwam. Ben je verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Een zegel is een eigendomskeurmerk. Sommige slaven in die tijd. Die droegen ook een soort brandmerk. Waarop een soort zegel gebrandmerkt was, dat ze het eigendom waren van hun heer, van hun meester. Of denk aan de tijd van de middeleeuwen, dat ze een zegelring droegen. Dat als er een poststuk of iets werd verstuurd, dat ze er een zegel op zetten, dat was een bewijs, het is van mij afkomstig. Zo is, wanneer je tot geloof gekomen bent, is de Heilige Geest in je komen wonen. En draag je Gods eigendomsmerk met je mee. Je bent het eigendom van God. God heeft zijn zegel op je gezet. Je hoort bij mij. En niet alleen dat. Hij zegt ook in vers 14. De Heilige Geest is niet alleen een zegel. De Heilige Geest is ook een onderpand. Een onderpand van je erfenis. Je zou als het ware kunnen zeggen. De Heilige Geest is een voorschot. Een voorschot op wat we zullen krijgen in de eeuwigheid. Bijvoorbeeld iemand belooft jou. Je komt in mijn erfenis te staan. En het is een heel vermogend persoon. En ik zet jou erin voor 1 miljoen. En als bewijs dat ik dat daadwerkelijk ga geven, geef ik je nu vast een ton. Je ontvangt vast een onderpand, een voorschot. Dat is eigenlijk wat hier bedoeld wordt. De Heilige Geest is ook een voorschot, een erfenis die we eens in heerlijkheid zullen krijgen. De Heilige Geest is ook de zekerheid. Dat we uiteindelijk ook de heerlijkheid binnen zullen gaan. Want we hebben al iets gekregen. En dat geeft jou en mij de zekerheid. Eens zal ik alles krijgen. Maar ook eens zal ik binnen gaan. Hij zegt, en daar sluit hij mee af. Hij zegt, dit is tot lof van zijn heerlijkheid. Dat zegt hij 3 keer in dit gedeelte. Tot lof van zijn heerlijkheid. Ik ga afsluiten. Ik ben al lang over mijn tijd, denk ik. Zeker in deze warmte. Geestelijk gezegend. Een doos met 6 cadeaus. Alle rijkdom, neem dat mee. Alle rijkdom die is er in Christus. Leef uit het geloof dat je in Hem, in de Heer Jezus bent. Uitverkoren. Aangenomen als kind van Hem. Verlost. Je kent het geheimenis van zijn wil. Je bent een erfgenaam geworden. En je hebt de Heilige Geest ontvangen. De bron van deze zegening is de wil van God. Dus God wil dat. Het middel waardoor het tot ons komt is de Heer Jezus. En het doel ervan is tot eer van zijn heerlijkheid. Laat u dit aansporen om de Heer meer lief te hebben. Om hem te volgen en hem te dienen. Amen. Laten we bidden met elkaar. Heilige Vader, Heer, onze lof, onze dank, onze aanbidding is voor u. U bent het, Heer, gaat ons verstand eigenlijk te boven, maar die voor de grondlegging van de wereld aan ons gedacht heeft. Met eerbied gezegd, Heer, houdt u niet op om aan ons te denken. Help ons, Heer, om de volheid en de rijkdom die er is in uw Zoon, de Heer Jezus, om u te zien. Die te ontdekken. Om daaruit te leven. Laat dat ons hart verwarmen en versterken en verblijden. En aansporen om u te zoeken. Om u lief te hebben. Om u te volgen. Zegen de broeders en zusters hier. U kent hun hart, Heer. U weet wat er in hen heeft. Bid u zo in Jezus' naam. Amen.